Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, een beetje later, als u van mij gewend bent. Maar dat heeft een reden en dat zult u maandag op joods.nl vanzelf merken. Want we komen weer met iets heel bijzonders komende maandag. Maar in ieder geval, ik moest daarvoor naar Tel Aviv. En het verkeer hier in Israël, het is net zo erg als in Nederland. En je raakt van de ene file in de andere file. En dat stukje van 18 kilometer kostte mij toch zo'n 45, 50 minuten. Maar goed, ik heb de tijd om de podcast te maken en ik wil u toch het nieuws uit Israël en daarbuiten niet onthouden. En zoals gebruikelijk beginnen we dus eerst altijd met het weer en ook nu weer. Ja, wat moet ik er eigenlijk van zeggen? Ik kan gewoon herhalen wat ik gisteren zei en verleden week zei. Het is 34 graden, blauwe lucht, zonnetje, een briesje, gewoon optimaal zomerweer. En ja, ik zou zeggen, heeft u nog geen vakantie geboekt? Denk eens eraan om lekker even een week, twee weken naar Israël te gaan en genieten van het weer, het land en de mensen. Maar goed, ik maak daar geen reclame voor hoor. Maar u kunt altijd bij vragen, met vragen over waar u naartoe moet, wat u moet doen, bij mij terecht. U zal niet de eerste zijn. Want ik krijg dagelijks dit soort vragen en ik beantwoord ze en ik geef de tips. En wat dat betreft ben ik ook hiervoor beschikbaar om u van advies te dienen. En dan, zoals gebruikelijk, wat staat er in joods.nl? Nou, er staan een drietal artikelen in. Voor het eerst een video. Laten we daarmee beginnen over Israël als kaasland. Ja, u hoort het goed. En ik moet zeggen, ik ben een kaasliefhebber. Ik ben opgegroeid met kaas. En ook pindakaas natuurlijk. En ik eet nog steeds veel Nederlandse kaas, want die is hier gewoon verkrijgbaar. Van Beemster tot Gouda tot, noem maar op, welke kaas ook in Nederland. Er is er altijd wel eentje van te koop. Maar Israël zelf maakt ook heel veel lekkere kazen. Niet alleen geitenkaas, wat veel mensen denken, maar ook de Gouda, de Gouda, zoals we dat in Nederland zeggen. En ik moet zeggen, die Gouda kaas die is echt, doet niet onder voor de Nederlandse kaas. Daarnaast hebben ze ook lekkere oude kaas wat ze hier maken. Het is opvallend dat trouwens dat veel van die kazen gemaakt worden in het noorden, in de Galil. Daar is het klimaat ook geschikt ervoor en de melk van de koeien schijnt ook beter te zijn. En er staat een video op joods.nl waarin u kunt zien een kaaswinkel, zoals we dat in Nederland zouden noemen. En welke soorten kazen er allemaal verkocht worden. En echt, als u kaasliefhebber of liefhebster bent, ik zou zeggen, bekijk de video. Ook een video op joods.nl van de nieuwste rage. Ik viel mij verleden jaar eigenlijk al op, maar nu helemaal. Als je naar het strand gaat, er werd altijd enorm veel gesurfd in Israël. Er zijn ook Olympische kampioenen surfer gekomen. Wereldkampioenen hebben we. Maar de nieuwste rage is paddelen. En wat is dat dan? Nou, dat is een surfplank met een paddel. En dan ga je leren om erop te staan. En dat leren, dat heb je binnen een uur, anderhalf uur onder de knie schijnbaar, volgens de video. Je gaat erop staan en je gaat in zee paddelen. En ik moet zeggen, ja, ik zie het hier, als ik hier bij mij, Ier Jamin, naar het strand ga, zie ik een kleine 100 mensen constant paddelen langs de kust. Het water is niet te ruw, niet te hoge golven. En mensen gaan daar ook op liggen en ze laten zich een beetje afdrijven en paddelen weer terug. Het is gewoon leuk en je hoeft niet alleen te staan. Je kan ook op je knieën gaan zitten of gewoon gaan zitten. En je paddelt maar een eind weg. Kijk de video, echt heel leuk om te zien. En dan weer iets bijzonders waar de hele wereld weer wat aan zal hebben. Een team van Technion uit Haifa heeft een medische lijm ontwikkeld om wonden mee te dichten. Zowel buiten het lichaam als in het lichaam. Dat betekent geen hechtingen meer. Geen aan elkaar hechten van ingewanden of wat dan ook. Nee, met deze speciale lijm kan dat gewoon gedaan worden. En de hechtingen hoeven dan ook niet meer verwijderd te worden. Het voordeel schijnt ook te zijn dat er geen littekens achterblijven. Nou, dat is een prachtige ontwikkeling. Ik zou zeggen, lees het artikel op joods.nl. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. Dan even de politiek. En natuurlijk gaat dat dan, ja, ik kan het ook niet helpen hoor, maar het gaat over de Netanyahu's. Ten eerste, Sarah Netanyahu heeft dan wel een plea deal bereikt verleden week met de openbare aanklager. En ze zei van, nou oké, haar advocaten, ze gaat ermee akkoord om $15.000 te betalen, omdat ze voor $100.000 staatsfondsen had gebruikt voor privédoeleinden. Maar nu heeft ze vanmorgen gezegd, nou, ik moet er nog eens even over denken. Ik heb een dagje nodig voordat ik mijn handtekening zet. Ik weet het zo net nog niet. Nou, dan wachten we even tot morgen en kijken we of ze morgen een handtekening wil zetten. De advocaten van Netanyahu ondertussen, die hebben een nieuwe truc bedacht om de hoorzitting die uitgesteld was tot 2 en 3 oktober, alsnog nog een keer uit te stellen. Inmiddels heeft de procureur-generaal gezegd, nee, daar begin ik niet aan. Ja, maar klagen ze nu, er zijn te veel stukken, het is te veel bewijsmateriaal en dat moeten wij allemaal maar met een paar mensen doornemen, want de meeste advocaten werken niet meer voor Netanyahu, omdat hij ze niet betaalt. Niet dat hij het geld niet heeft, maar hij wil toestemming van de staat dat de overheid, of dat zijn neef de advocaatkosten kan betalen. En die belopen nu zo'n $300.000, schijnt het. Nou, de staat heeft al 2-3 keer gezegd, we doen dat niet. Kom maar eerst eens met je financiële verhaal. Laat maar zien wat je bezit, wat je uitgaven zijn. Hoeveel je overhoudt om van te leven. En dan zullen wij daar alsnog over oordelen. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dus zegt zijn advocaat nu, ja, sorry, ik moet het met mijn assistenten doen. Ik heb daar geen tijd voor. En dreigt hij, als jullie niet akkoord gaan met een uitstel, dan gaan we naar het Hoge Rechtshof. Ja, hetzelfde Hoge Rechtshof waar Netanyahu vanaf wilde eigenlijk. Of laat ik zeggen, hij wilde de macht beperken. Maar als hij ze nodig heeft, dan maakt hij daar maar toch wel gebruik van, blijkt nu. Dan heeft hij een vertrouweling, die was zeer loyaal, dat Knesset-lid van de Likud. Die heeft veel voor hem gedaan, ook op juridisch gebied. En die heeft hij dus op het ministerie van Justitie neergezet als minister tot de verkiezingen. En deze man heeft gisteren een toespraak gehouden en gezegd van, ik ga het hele ministerie van Justitie dusdanig reorganiseren dat Netanyahu daardoor beschermd gaat worden. Nou, of dat hem gaat lukken in die 2 maanden die we, of 3 maanden die we hebben tot 17 september... niemand die denkt dat dat gaat lukken. En trouwens, daar hebben we ook nog de Knesset voor, die dan ze goedkeuring moet geven. Die Iraanse minister Zarif trouwens, die heeft gisteren ook weer gezegd, Israël wil Iran vernietigen, want dat zegt Netanyahu zelf. Nou, Netanyahu heeft dan geantwoord, Zarif, die minister van Iran, die moet niet zo liegen. Is een leugenaar, want het is Iran die openlijk de vernietiging van Israël aankondigt. En ook niet alleen hij, maar ook de Ayatollahs, die roepen op een dagelijkse basis dat ze Israël willen vernietigen. Nou, het is een woordenoorlog, zullen we maar zeggen. Het hoort bij het spel. En eens kijken hoe lang dat doorgaat. Dan heeft hij een loopjongen in de Knesset, Netanjahu. Een man die dus de vuile klusjes opknapt. En die heeft nu de uitspraak gedaan dat hij zegt: niet de rechters, niet justitie, niet de procureur-generaal gaan over het juridische lot van Netanjahu. Dat zijn de kiezers, want die gaan hem vast en zeker weer herkiezen. Nou, we zullen dat afwachten. Niemand weet wat er tussen nu en september nog allemaal kan gaan gebeuren. Dus je kan ook geen voorspellingen doen. En daar ga ik me ook niet aan wagen. Maar we zullen het zien. Benny Gantz trouwens laat helemaal niets van zich horen. En dat vindt men vreemd in Israël. Waarom laat Benny Gantz, de leider van Blue and White, niets van zich horen? Nou, heel simpel. Het blijkt dat Benny Gantz werkt aan de opbouw van het campagneteam voor de komende verkiezingen. Sorry, een slokje water. En hij wil niet zijn tijd verspillen, zoals Netanjahu en anderen doen, aan allerlei uitspraken, allerlei tweets. Daar begint hij niet aan. Hij komt binnenkort als een bombshell naar buiten met zijn hele campagne. En dan gaan we zien of dat succesvol is. Wat succesvol is, maar dan in negatieve zin, dat zijn de branden die het Gaius uit Gaza constant in Zuid-Israël veroorzaken. Tot nu toe vandaag opnieuw 3 grote branden, onder andere in Kisuvim, waar gisteren ook al brand was. En ze houden niet op. En het valt mij op dat niemand dit veroordeelt in het buitenland. De EU hoor je hier niet over. De Partij van de Dieren die voor het milieu, of GroenLinks die voor het milieu opkomen. Je hoort ze hier niet over. En ik vind dat toch zo raar, want op het moment dat Israël even in de Westbank buiten de pot piest en een Palestijn aanroept, dan hoor je meteen GroenLinks en dan hoor je meteen de Partij voor de Dieren. Maar zodra Gaius uit Gaza, want zo noem ik ze, kostbare landbouwgronden in de fik steekt in Israël, of natuurgebieden in de fik steekt, dan hoor je niemand, stelletje hypocrieten. Ja, echt, zo noem ik ze. Dan in de afgelopen 2 jaar zijn door toedoen van Israël 30 accounts gesloten bij diverse banken en creditcardmaatschappijen van NGO's. Althans, ze deden zich voor als NGO. En ze blijken dus dekmantels voor de BDS te zijn. Daaronder was minstens 1 account van de ook in Nederland niet onbekende en zeer actieve Al-Haq. Die ook in Rotterdam behoorlijk aan de weg timmeren. En zo ziet u maar, die Al-Haq is dus gewoon niet alleen gelieerd aan terreur, maar, want ze zijn ook vrienden met Hamas, maar ze zijn ook een dekmantel voor de BDS en helpen de BDS. En ik vind dat raar dat dat dan gewoon allemaal kan in Nederland. Het schijnt te mogen van de Nederlandse regering. Wat ook schijnt te mogen van de EU, en daar valt Nederland tenslotte ook onder. Hezbollah die heeft toch wel last van de sancties van Trump. Hezbollah probeert zoveel mogelijk te verdienen aan de drugshandel. Daar zijn ze erg groot in Amerika en Zuid-Amerika. Als u dat niet wist, ga maar eens even googelen. Hezbollah en drugshandel. Dan zult u dat meteen tegenkomen. Maar ja, door die sancties kunnen ze steeds minder bankrekeningen gebruiken, ook niet onder dekmantels. Want ze worden natuurlijk gevolgd, niet alleen door de CIA, maar ook FBI en natuurlijk de Mossad. En wat doen ze nu? Ze zijn nu begonnen met drugshandel in Europa uit te gaan breiden. En miljoenen dollars zijn ze aan het witwassen in Europa. Dat hebben Israëlische onderzoekers ontdekt. Ze hebben ook ontdekt dat een neef van Hezbollah, van de baas van Hezbollah moet ik zeggen, een neef van Nasrallah, die woont in Düsseldorf. En dat blijkt dus de man te zijn die namens Hezbollah de hele witwasoperatie aan het opzetten is. En er wordt hem stroopbreed aan in de weg gelegd. Het gekke is, in Nederland is Hezbollah zowel politiek als militair verboden. In Duitsland is de politieke tak nog steeds toegestaan en mogen ze doen wat ze willen. Nou, dat zullen de Duitsers dan merken, want het is de politieke tak die het geld witwast voor Hezbollah. Waardoor de militaire tak van Hezbollah de strijders kan betalen en raketten kan aanschaffen en afvuren. Zo ziet u maar, het een heeft met het ander te maken en alles kan in Europa. Ja, en dan voor mensen die bekend zijn met de weg Tel Aviv-Jeruzalem. De komende 3 jaar wordt dat nog wel een dingetje om Jeruzalem binnen te komen via snelweg 1 vanuit Tel Aviv. En zult u zeggen, ja, dat kan ook via de 443. Ja, dat kan ook, maar die zal gigantisch druk worden. Want de toegang vanaf snelweg 1 vanuit Tel Aviv naar Jeruzalem wordt afgesloten. Het staat op mijn Twitterlijn met een foto erbij. Er komt namelijk een nieuwe toegangsweg, waardoor je niet meer eerst kruip door sluip door Jeruzalem inkomt, maar meteen wordt aangesloten op, laten we maar zeggen, de ringweg rond Jeruzalem. De Begin Road, die overgaat in de Golden Meir Boulevard. En dat duurt 3 jaar. Nou, een alternatief is er wel. Want dan ga je niet helemaal naar Jeruzalem, maar dan ga je bij Mevaseret de snelweg af. En dan ga je via Einkerm, kom je dus Jeruzalem in. Het is een tip voor als u daar gebruik van wil maken. En wilt u weten hoe dat dan moet, stuur me dan even een DM'tje dan, of een mailtje. Dan leg ik het er precies uit. Dan is het deze week 75 jaar geleden dat de gehele Joodse bevolking van Kreta door de nazi's per boot werd afgevoerd richting concentratiekampen. Maar dat schip werd aangezien door de Engelse marine als een marineschip van de Duitsers. Dus ze hebben 4 torpedo's afgeschoten op dat schip. Waardoor het schip natuurlijk gezonken is. En zo goed als alle opvarenden, de hele Joodse bevolking van Kreta, verdronk. En daar wordt nu een tentoonstelling aangeweid in Griekenland. Met wat er nog overbleef aan bezittingen van deze onschuldige Joden die de dood in de zee hebben gehad. Voor het eerst in Warschau konden 100 Poolse Joden deelnemen aan de Gay Pride Parade. Nou, dat is een dingetje in Warschau. Omdat gay zijn in Warschau en Jood zijn nou niet altijd zo positief wordt gezien. Dus ja, dat is toch wel een kleine overwinning. Trouwens, deze week is het Gay Pride Week in Tel Aviv. De hele stad hangt vol met de regenboogvlag, de rainbow-vlaggen. En vrijdag komt dan de gigantisch grote Gay Pride Parade in en door Tel Aviv. Waar honderdduizenden bezoekers op afkomen en vele tienduizenden uit het buitenland. Want Tel Aviv is een gay-vriendelijke stad. Daar kan je nog gelukkig als gay zijnde hand in hand lopen. En niemand die daar vreemd van opkijkt. In tegenstelling tot Amsterdam helaas, waar dat, begrijp ik uit allerlei berichten, niet meer kan. Ten tweede, die Gay Pride Parade die eindigt bij het Charles Gore Park aan de boulevard, waar dan een giga dansparty wordt gehouden die tot diep in de vrijdag op zaterdagnacht doorgaat. Bent u in de buurt? Nou, ik zou zeggen, have fun, want het is echt leuk. Dan Iran. Iran is ook weer lekker bezig hoor. Ja, ten eerste hebben ze een video online gezet waarin de bevolking van de Iraanse stad Qiyasar, ten oosten van Teheran, kon zien hoe raketten zogenaamde Israëlische en Amerikaanse doelen vernietigden. Dat waren dan bordkartonnen, gebouwtjes en vlaggen die vlaggen van Israël, etc. Nou, het publiek vond het geweldig. Ja, vredelievendheid is ver te zoeken bij Iran. Ondertussen hebben ze ook de moraliteitspolitie versterkt trouwens. En die schijnen uitgebreid te zijn met 2000 extra vrouwen, hoofdzakelijk vrouwen. En die gaan nogal hardhandig tekeer tegen vrouwen die de islamitische principes schenden, zoals geen hoofdbedekking dragen. En het blijkt als je in Iran als vrouw, getrouwde vrouw, geen hoofdbedekking draagt, dan ga je er lik in. En dan zit je daar echt een jaar of langer gevangen. En dan, Amerika overweegt toch sancties op te leggen tegen dat systeem wat Europa heeft bedacht om toch te kunnen handelen met Iran. En Amerika denkt eraan om dat financiële systeem plat te gaan leggen sancties op te leggen waardoor bedrijven die daar deel aan uitmaken en handel dus met Iran drijven niet meer in Amerika aan de bak komen. Ondertussen drijft Iran de spot met het standpunt van de Europese Unie over de Iran-deal uit 2015. En beschuldigt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, die nota bene op bezoek is in Iran, van het tentoonspreiden van zowel onmacht als eigen gereidheid tijdens zijn gesprekken die hij houdt in Teheran op het ogenblik. Nou, ik weet niet wat een minister, of het nou een Duitse of weet ik veel minister van welk land dan ook is, nog in Iran moet doen. Want je wordt gewoon in de maling genomen, ze nemen je gewoon in het ootje. En ik vind dat allemaal verspeelde tijd. Maar ik begrijp trouwens ook niet waarom je zo nodig vrienden moet blijven met een land dat niet alleen dreigt Israël van de kaart te vegen, maar ook nog eens trots is, zoals gisteren in persberichten naar buiten kwam, dat ze er trots op zijn dat tenminste in Iran homoseksuele mensen worden opgehangen. Ik vind dat afschuwelijk. Ik vind dat echt vreselijk. Maar goed, ook Nederland is nogal in favor, zullen we maar zeggen, van Iran. En ik kan dat niet veranderen. Dan was er in Argentinië, voor de derde keer, denk ik, is het nu, een antisemitische aanval op een rabbijn, een Chabad-rabbijn in de stad Rosario, is beschimpt, bespuugd, uitgescholden en in elkaar geslagen. Dan de Palestijnse minister, als je het zo mag noemen, van Buitenlandse Zaken. Ja, je bent minister van een land wat niet bestaat officieel. Die vraagt zich af of Israël de heilige koe is die niemand durft aan te raken. En waarom vraagt hij zich dat af? Nou, u weet inmiddels dat de Amerikaanse ambassadeur in Israël uitspraken heeft gedaan dat hij Amerika niet annexatie van bepaalde delen van de Westbank zou tegenhouden. Er wordt al langer over gesproken. Er zijn drie grote settlementblokken. En ook Netanyahu heeft zich in het verleden uitgelaten in de zin van, nou oké, als we die drie settlementblokken houden, dan kunnen jullie de driehoek rond Umm al-Fahm, wat nu in Israël is, die kunnen jullie terugkrijgen. Die komt dan weer bij een eventuele autonome Palestijnse staat. En dan kunnen die 400.000 settlers daar gewoon blijven zitten. De rest zullen we dan, die zullen we niet annexeren. Nou, we weten dat de Palestijnen niet alleen de Westbank willen, maar eigenlijk alles wat nu Israël is. Want als u goed luistert, wordt er constant geroepen van ons land, van de Jordaan tot de Middellandse Zee. En dat is trouwens ook altijd de roep van Hamas tijdens de wekelijkse rellen aan de grens van Gaza. Ze willen al het van Arabieren gestolen, tussen aanhalingstekens, land waar Israël nu op zit, terug. Trouwens, komende vrijdag gaat het niet om de March of Return. Hamas gaat zich nu richten, komende vrijdag, de rellen trouwens, op de Amerikaanse ambassadeur in Israël vanwege zijn uitspraken over de annexatie. Nou, we zullen zien hoeveel rellen dat bij elkaar gaat opleveren. Want ja, opbouwen, daar doen wij niet aan bij Hamas en co. Nee, we steken de boel in Zuid-Israël in de fik en we rellen en we vernietigen en we voeren terreur uit. Want dat is het enige waarvoor ze schijnbaar bestaan. Goed, dan ja, het is me dan toch nog gelukt u van genoeg informatie ook vandaag weer te voorzien. Rest mij nu nog u een leuke voortzetting, een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 11 juni 2019, toe te wensen. Om met Steven Stassen te praten van de staat van Stassen. De laatste 11 juni in 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.